Lieve, lieve luisteraars. Het is 2020. Een nieuw jaar. Nieuwe kansen. Naast mij zit Jesse Frederik.
Hallo.
Jesse. Je ziet er nog een beetje moe uit van 2019.
Ik heb 2 koppen koffie.
Technisch gezien ook nog 2019, maar we zenden hem uit in 2020.
Ja.
En het is een hele, 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 hele bijzondere aflevering. Het is eigenlijk een unieke kans die we niet konden laten lopen. Want niemand minder dan Maite Vermeulen.
Wauw.
Correspondent migratie.
Hoi jongens.
Is toevallig in het land. Je bent er niet lang en je kon een gaatje vinden in je agenda om even aan te schuiven bij de Rudy en Freddy show. Maite, je schrijft al een lange tijd over migratie. Eigenlijk al jaren toch? En nu is het een beetje het hoofdonderwerp geworden.
Ja, ja. Ja, toen de correspondent net begon heb ik ook een serie gedaan over migratie.
Ja, ik kan me nog herinneren dat ik jouw werk een keer geplagieerd heb in een lang artikel met 15 vragen en antwoorden over de vluchtelingencrisis. Dat ik jou een stukje zat over te schrijven.
Zoals dat gaat.
In 2013 waren we onze tijd ver vooruit met schrijven over migratie.
Ja,
toen
inderdaad,
kwam in 2015 de vluchtelingencrisis.
Maar je bent inmiddels wel meer dan een jaar geleden verhuisd naar Nigeria?
Ja, anderhalf jaar. Eerder richting de 2 jaar al. Ja.
En je woont in?
Lagos.
Lagos. Dat ligt in het?
Zuidwesten.
Zuidwesten. En het is echt een tering grote stad, toch?
Ja, 21 miljoen mensen groter dan... Nou, meer mensen dan Nederland wonen in die stad.
Ja.
Ja, het is het is de grootste stad van Afrika. Het insane grote stad.
Oké, en je krijgt heel vaak de vraag natuurlijk van mensen thuis van... hoe is het? Als mensen dat vragen, wat antwoord je dan? Wat is een soort van je pitch waarin je 3 minuten probeert uit te leggen?
Best wel moeilijk, want als ik ga vertellen over Lagos, klinkt het allemaal best wel kut.
Ja.
Want ja, er is gewoon heel veel verkeer, heel veel uitlaatgassen, heel weinig elektriciteit, slechte wegen, heel drukte, smog. Ja.
Waarom komt iedereen daar dan toch heen?
Ja, maar en ook voor mezelf. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk om er te wonen. Omdat het ook een soort totaal, ik weet niet, bruisende cultuur. Altijd muziek, tentoonstellingen. Ik weet niet, als je zoveel mensen bij elkaar op een kluitje zet... dan krijg je ook een soort hele toffe dynamiek of zo.
En waarom wil je naar Lagos gaan? Want ik bedoel, je wilde in principe naar een Afrikaanse grote stad gaan, begreep ik.
Nou, ik wilde...
Maar dan zijn er heel veel opties, toch?
Ja, ik wilde wel graag naar Nigeria, omdat ik... Nou, in Nigeria is altijd alles groter. Beter, duurder, weet ik veel. Het soort Nigeria is de grootste economie. De meeste mensen, 200 miljoen mensen in dat land. Superveel... verschillende problematiek die me interessant leek om te bekijken daar. Omdat ik altijd denk, als het daar dan lukt, dan... net als in China of in India, als het daar zou lukken om iets aan armoede te doen of zo... dan is dat meteen een soort zo'n gigantische impact. Dus, daar vind ik dat land wel fascinerend.
Ja.
En voor migratie is het natuurlijk ook weer de grootste van het grootste land van aankomsten, zeg maar, van... van Afrikaanse asielzoekers. Maar ja, logischerwijs, als je 200 miljoen mensen hebt... ben je al snel... gaan er al snel meer Nigerianen dan Senegalezen of zo.
Ja.
Nou goed, vanwege die aantallen en soorten... ja, de gigantische... size, hoe noem je dit?
Ja. Gewoon de schaal van de problematiek.
De schaal, dat is het woord. De schaal is altijd heel groot in Nigeria. Ja.
Het klassieke jaren 60 beeld is natuurlijk van... Oké, wij zijn rijk en... daaronder de evenaar zijn mensen arm. Dat klopt al lang niet meer zo.
Je hebt
nog, wat is het, een miljard mensen die in extreme armoede leven. Maar je hebt vooral een hele grote groep mensen wereldwijd. Die zitten er tussenin.
Ja.
Nigeria valt er ook onder. Van
zeker,
echt een
nou 50%
land.
Van de bevolking leeft gewoon onder de armoedegrens. Dus het is gewoon ook een heel erg arm land. Maar het is ook, de rijkdom daar is ook gigantisch. En... ja, de top 1% of zo gaat dan ook om heel veel mensen... als je zo'n groot land hebt.
Mm-hmm.
Is, ik bedoel, daar de auto's, de huizen... de manier waarop mensen daar ook hun rijkdom tentoonspreiden. Het wordt heel vaak het Amerika van Afrika genoemd. En dat alles is heel erg schreeuwerig en groot.
Er is weinig schaamte
botserig.
Over.
Totaal geen schaamte. Nee, totaal niet. Dus en daar zijn... ja, mijn man en ik heel arm hoor, vergeleken met die top. Ah. En natuurlijk heel rijk vergeleken met de meeste Nigerianen.
En waar zijn ze dan heel goed in eigenlijk? Wat is hun economie? Wat zeg maar waar die...
Nou, olie en gas natuurlijk, dat hebben ze heel veel. Maar ook met zo'n markt is het natuurlijk voor elke multinational super interessant
Ja.
Om daar te ondernemen. Dus Heineken is gigantisch daar ook bijvoorbeeld. Nou ja, goed. De afzetmarkt is gigantisch.
Ja.
En heb je na anderhalf jaar het gevoel van, ik ben een beetje gezetteld? Of heb je nog steeds voortdurend wat vakmomenten en voel je
het went best wel snel. Nou goed, natuurlijk ben je nog verbaasd over dingen. Ja. Maar er zijn heel veel dingen die wennen. En ook de dingen die ik in het begin interessant vond, beginnen nu irritant te worden.
Ja, ja. Nee, ik las laatst in je nieuwsbrief dat je 14 uur in een file had gestaan.
Ja. Ja.
Maar wanneer was dat ooit interessant?
Ja, misschien dat ik het in de eerste week nog als een soort... Wow, dat hier. Wow, interesting. Mensen gaan gewoon slapen op de snelweg.
Dit is nou een echt verkeersinfarct.
Ja, maar mensen gaan serieus slapen op de snelweg?
Nou, het was gewoon... Nou ja, wat ga je doen? Als je 14 uur... Het was gewoon 1 uur 's nachts. Het was donker, er is geen straatverlichting.
Ja.
Maar ze hebben geen OV daar of zo? Of?
Nou, het OV is busjes. Dus het OV staat daar ook in. Dus er is inderdaad geen treinen, metro, nee.
Want het is niet een hele uitgestrekte stad. Het is wel heel dicht bevolkt.
De afstanden zijn best wel kort. Ja, dus waar ik dan zo erg in de file stond, 14 uur. Dat was dan wel van Lagos naar een andere stad, Padagri. De afstand is 80 kilometer.
Wow, dat is echt deprimerend. Ja. Hey, en je bent de afgelopen maanden bezig geweest met een heel groot project rondom migratie en vooral de besteding van Europees migratiegeld. Dan moet je even uitleggen, want dit is wel echt de categorie onderwerpen. Het gaat over gigantische bedragen. De belangen zijn immens. Het is een van de grote thema's van onze tijd. Maar je laat het woord Europa vallen en dan nog een paar afkortingen die erbij vallen, bij horen. En dan zitten mensen al...
Afhaker.
Het wachtgeld van Klaas Dijkhoff, kunnen we het daarover hebben? Weet je?
Europa plus Afrika.
Plus
dat is
Afrika
wel de dubbele afhaker.
Ja, inderdaad. Ja.
Nou, ik moet ook zeggen dat hoe dieper ik erin dook, hoe beter ik snap waarom het een afhaker is. Want het is ook gewoon zo ingewikkeld. Maar dat ik ook snap dat mensen er geen zin in hebben.
Ja.
Maar mijn vraag was eigenlijk best wel simpel. Want ik wilde weten hoeveel geld er eigenlijk van Europa naar Nigeria gaat.
Ja.
Voor migratiedoelen. Want als ik daar... Nou ja, de afgelopen anderhalf jaar zie ik daar allerlei projecten die betaald worden door Europa. We geven trainingen aan migranten die hebben teruggevlogen bijvoorbeeld. En dan geven we ze wat startkapitaal om een bedrijfje te beginnen. Met het idee, dan gaan ze dus niet nog een keer proberen om te komen. Maar ook we trainen de Nigeriaanse douane. Geven we allemaal fancy computersystemen. We is dan de EU en Europese landen. Maar het kan ook zijn, we doen werkgelegenheidsprojecten voor... wat dan in de migration speak... potentiële migranten wordt genoemd.
Mm-hmm.
Lees elke Nigeriaanse jongere, weet je wel.
Mm-hmm.
Dus ik zag allemaal van dat soort projecten. En ik vroeg me eigenlijk af om hoeveel geld dat eigenlijk ging. Dat was de vraag. Dus op zich, zou je denken...
De vraag is betrekkelijk eenvoudig.
Kijk welke potjes het om gaat, tel dat op. En je bent er. Maar
en er is ook sinds de soort van de vluchtelingencrisis, zoals dat dan wordt genoemd, van 2015... veel meer geld beschikbaar gekomen.
Zeker, ja. Sinds toen is het eigenlijk echt geëxplodeerd. Zo tijdens die vluchtelingencrisis was er een top tussen de Afrikaanse landen en Europa.
Ja.
Dezelfde top waar de Turkije was daar ook bij. Turkije-deal is ook gesloten op die top. Dus veel geld naar Turkije om daar vluchtelingen tegen te houden. En toen is er ook een deal gesloten met Afrikaanse landen om... Nou, het frame is om de grondoorzaken van die migratie aan te pakken.
Ja.
Migratie en ontheemding, moet ik erbij zeggen. Dus dat maakt het extra complex, want dat is dus ook ontheemden zijn mensen die hun grond hebben verlaten, maar niet hun land. Dus ze zijn geen grens overgegaan.
Mm-hmm.
En met ontheemding gaat het heel vaak om humanitaire crisis, om noodhulp. Dus mensen die voor Boko Haram op de vlucht zijn, mensen die... klimaatvluchtelingen die niet meer van hun grond kunnen leven. Mensen die, spreken voor een aardbeving of wat dan ook, voor terreur. Ja. Dus dat gaat heel vaak om echt soort noodhulpsituaties.
Ja.
Mensen die niks meer hebben en waar kampen voor moeten worden opgezet. Terwijl die migratie naar Europa natuurlijk vaak gaat over mensen die eigenlijk best wel wat hebben, want een reis naar Europa is duur. Dus dat zijn niet de armste van de armste die helemaal niks meer hebben en die we voedselhulp moeten geven.
Ja. Ja, dan moet ik echt wel denken aan honderden dollars, toch?
Van wat zeker, ik denk dat het iets in totaal iets van $1,500 is.
Ja. Om, dus daar heb je echt een tijd lang voor zitten sparen.
Daar hebben mensen heel, heel lang voor gespaard vaak. Ja. Ja. Of de familie heeft allemaal ingelegd. Of ze hebben bijvoorbeeld grond of een huis verkocht. Daar gaat gewoon veel, ja, daar gaat veel geld in zitten. En dat is een, ook natuurlijk een beslissing om dat dus niet te investeren in een bedrijfje in je eigen land. Of weet je wel.
Ja. Dus, maar dat is wel grappig. We denken toch vaak, er komen mensen juist uit arme landen hier naartoe. Maar je moet gewoon een bepaald welvaartsniveau hebben voordat je veel migranten krijgt, toch? Dus
ja,
je moet als die landen rijker worden, zou je meer migranten verwachten.
Dat zie je ook. Ja, dat heet de migration hump. Dus je, als landen wat rijker worden, gaat het aantal migranten omhoog.
Mm-hmm.
En dan vanaf een bepaald welvaartsniveau, ik geloof, nou, hier moet je me niet op vastpinnen, maar ik geloof dat het rond de $10 per dag zit of zo. Dan neemt het weer af.
Ja, want ja, dan vinden ze het weer chill.
Dan,
vinden ze
dan is er een dusdanige middenklasse. En ik heb heel vaak gedacht de afgelopen anderhalf jaar dat het met armoede heeft het niet zoveel te maken. Het heeft die beslissing om te gaan, maar het heeft vooral te maken met of je het gevoel, een soort gevoel van macht over je leven hebt. Of, zo. Of je het gevoel hebt dat je iets zou kunnen veranderen aan je toekomst.
Hmm.
En dat zit deels natuurlijk in of je de middelen hebt om iets te veranderen. Maar het zit ook in bijvoorbeeld elektriciteitsvoorziening. Of als je weet dat je wat je investeert in je bedrijfje, dat je waarschijnlijk geen winst gaat maken. Want als er geen elektriciteit is, kun je je bedrijfje niet runnen. Dus de helft van de tijd kun je bedrijfje niet runnen. En voordat je hebt gespaard voor een generator en daar benzine in stopt, ben je al je winst weer kwijt.
Ja.
Of corruptie. Of weet je wel, dat je een beetje winst wat je maakt wordt afgepakt door politieagenten die een of andere belasting heffen. Of dus allemaal van die soort omliggende zaken, infrastructuur, de instituties in een land. Mm-hmm. Dat een soort gevoel geeft van wanhoop over dat je dat het niet gaat lukken om hier je een toekomst beter te maken.
Mm-hmm. Maar het is wel echt fascinerend dat het hele frame van economische vluchteling, tenminste zoals ik het altijd begreep, is van mensen vluchten voor armoede en zo.
Ja.
En dan ga je als Europese Unie bijvoorbeeld investeren in een land, zodat je hoopt dat het zich beter ontwikkelt. En voor hetzelfde geld zou dat meer migranten
zeker
kunnen opleveren.
Die theorie, daar klopt dus geen zak van. Dat is ook een van de grote kritieken van echt elke expert op dit gebied, op wat de EU nu doet op het gebied van migratie in Afrika.
Ja.
Dat het suggereert dat als we kansen creëren voor jongeren daar, dat ze die kansen dan gebruiken om in hun eigen land een leven op te bouwen. Terwijl het meeste wetenschappelijk bewijs laat zien dat wat ze waarschijnlijk zullen doen met dat beetje geld wat ze dan verdiend hebben, is heel iets anders.
Ja.
Goed, dit is heel generaliserend natuurlijk, want dat hoeft echt niet voor iedereen zo te gelden. Maar het idee dat wij daarmee, het idee dat ontwikkeling migratie gaat stoppen, dat is
dat wat is niet wil zeggen waar dat je niet aan ontwikkeling moet doen.
Absoluut niet. Het kan zeker een heel goed doel op zich zijn.
Ja.
Absoluut. Daar ben ik ook absoluut niet tegen. Maar je krijgt wel een hele rare kronkel in je ontwikkelingshulpprogramma's.
Mm-hmm.
Op het moment dat het doel niet is het land ontwikkelen of minder armoede, maar het doel is minder migratie. Want hoe ga je dat dan meten? We hebben het in dat onderzoek programma's tegengekomen waar dan de de key performance indicators, zeg maar, waar je aan moet toetsen. Dus wat het doel is van het programma, wat het programma moet halen om een goede evaluatie te krijgen.
Mm-hmm.
En dan is de nummer één doel is minder Nigerianen die aankomen in Europa voor een programma wat werkgelegenheid in Nigeria moet creëren.
Ja.
Maar hoe meet je nou dat die 2000 mannen die je een baan hebt gegeven, of vrouwen,
maar gaan ze dat in
dan
de
heeft geleid
meten
tot, nou, dat kan natuurlijk niet.
Nee.
Dus natuurlijk kun je nooit oorzaak en gevolg gaan verbinden. Dus dat is totaal onzinnig.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk wel bepalen in welke gebieden je dan bijvoorbeeld je programma's gaat opzetten. Want migratie is ook heel erg gerelateerd aan aan sociale netwerken.
Want jij hebt ook wel zo'n artikel geschreven over één stad waar de meeste migranten vandaan komen.
Ja,
toch?
Benin City, Edo State. Gewoon een relatief klein standaard. Het is de vierde stad van Nigeria of zo. Maar
en hoeveel miljoen mensen hebben ze dan?
Nou, 4 miljoen of zo. Het is een miljoenenstad, maar het
vierkant
is niet
stad.
Ja, precies. Ja. Nee, voor daar relatief klein.
Klein grut.
En daar iedereen heeft daar familie in Europa.
Dat is echt ongelooflijk.
Ja, hoe kan dat dan? Wat is de verklaring?
Nou, als je... Je kan niet zomaar bedenken, ik ga naar Europa. Je hebt nodig dat je iemand kent die weet hoe die... naar wie je moet gaan. Okay. Je moet een soort travel agent hebben die gaat regelen. Oké, ik ga voor jou de bus regelen naar Agadez en dan in Niger. En dan in Agadez wacht een vriend van mij jou op. En die brengt je dan even naar huis. En dan als de tijd rijp is, dan regelt die het vervoer door de Sahara. En dan in de Sahara en dan in Libië word je opgewacht door... Weet je wel,
er is een lokaal cluster nodig van de migratieindustrie eigenlijk.
Ja, dat zijn mensensmokkelaars of handelaars, als die mensen niet verplicht, niet vrijwillig gaan. Mm-hmm. Maar die mensensmokkelaars, die moet je... Die dus zij niet mensensmokkelaars noemen overigens, maar gewoon reisagenten of zo.
Ja.
Die moet je kennen. Dus en dat is heel vaak, dat is natuurlijk ook op basis van vertrouwen. En dat zijn dus heel vaak, is het familie die dat regelt. Dus mm-hmm. De zus die al in Italië is, die regelt dan de reis voor haar neefjes of zo. Yeah. Dus het is, er is ook een wetenschappelijke theorie over de cumulative migration theory of zo. Dat voor elke migrant uit een gemeenschap groeit het aantal mensen in die gemeenschap die ook kan gaan.
Een soort vermenigvuldiger. Gewoon.
Ja, precies. Een soort exponentiële groei.
Ja. Het grijpt om zich heen en op een gegeven moment...
Ja, en op een gegeven moment is dan bekend... je moet in Benin City zijn als je een mensensmokkelaar wil vinden. Dus dan komen er ook uit andere delen van het land. Als je wil gaan, ga je daarheen. Ja.
En dan komen er mensen aan in Europa en die vertellen dan allemaal mooie verhalen. Van het is hier geweldig.
Ja, of ze laten niks horen en dat wordt dan geïnterpreteerd als... Ze willen de rijkdom voor zichzelf houden. Oh, ja, en niet als ze zullen het daar wel heel moeilijk hebben.
Terwijl ze eigenlijk uitgebuit worden in een of andere verschrikkelijke
baantje. Precies, terwijl ze een heel moeilijk leven hebben. Zelfs als er wordt... Ik ben echt veel mensen tegengekomen die, als ik dan vraag... Wat zegt jouw broer of zus in Europa dan over hoe dat daar dan is? Want laten we wel, Nigerianen krijgen heel vaak geen asiel. Hè? Dus, mm-hmm. dus als je daar blijft, is dat heel vaak in de illegaliteit.
Ja, want ze krijgen geen asiel, want ze zijn geen
vluchteling. Ze hebben vluchteling daar een getal van
eigenlijk, hoeveel Nigerianen...
Ja, de afwijzing ligt rond de 95%.
Maar ik bedoel, hoeveel wonen er in Europa? Hoeveel... Dat is dus onbekend omdat het illegaal is.
Dat is onbekend omdat ze niet in de... omdat ze geen papieren hebben. Maar ja, dat zijn er veel. En in Verenigd Koninkrijk en Italië heeft de grootste Nigeriaanse gemeenschappen.
En hoe belangrijk is het voor zo'n land qua geldstromen? Want je ziet altijd van die repatriations, zeg maar. Dat is gigantisch vergeleken met ontwikkelingshulp of zo. Gewoon geldstroom van mensen die geld terugzenden.
25 miljard per jaar voor Nigeria of zo.
Ja, ja. En dan buitenlandse munteenheden. Dus dat is wel
Maar dat is natuurlijk lang niet alleen irreguliere migratie. Dat zijn niet alleen mensen die door de Sahara en op een bootje naar Europa zijn gegaan. Maar dat zijn ook hoogopgeleide Nigerianen die in Amerika een dikke baan hebben en geld terugsturen.
Ja, ja, ja.
Dus het is natuurlijk niet...
Maar het is moeilijk dan om natuurlijk voor zo'n land is dat hartstikke gunstig als mensen
Voor een land
migreren.
Is dat super gunstig. Dus voor Nigeria is het ook, dat is ook heel interessant met die Europese programma's voor dat migratie indammen. Voor Nigeria heeft dit totaal geen prioriteit. Waarom zou Nigeria minder migratie willen?
Ja.
Mm-hmm. Echt
geen enkele reden
eigenlijk. Ik bedoel, ze hebben al te veel mensen.
Ja.
Gaan er een paar weg en die sturen best wel veel geld terug.
Nou, is het argument van wat ze brain drain noemen? Ik bedoel, de mensen die gaan, dat zijn toch wel echt de ondernemende types.
Zeker,
met
dat is centen. Een probleem.
Je bent jong en je wilt wat. Ja. Lijkt me dat je juist die mensen wil houden.
Zeker, dat is inderdaad wel echt, dat is problematisch. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld Canada, die dan wel... dat vind ik wel een soort voorbeeld voor hoe je ook meer legale migratie zou kunnen organiseren. Dus meer tijdelijke werkvisa, zodat mensen niet op een bootje op de Middellandse Zee hoeven te gaan, maar gewoon zich kunnen aanmelden om te komen werken. Die hebben dan zo'n heel puntensysteem en bepaalde beroepen willen zij dan. En je maakt meer kans als je een gezin hebt dan als je een alleenstaande man bent, et cetera. Maar ja, als Canada allemaal nurses nodig heeft, allemaal verpleegsters nodig heeft... Mm-hmm. Ja, die heeft Nigeria ook nodig natuurlijk.
Ja.
Dus als alle goede verpleegsters dan naar Canada gaan, dat is natuurlijk, dat is zeker problematisch.
Hey, en wat gebeurt er dan als jij als journalist zegt tegen iemand die bijvoorbeeld overweegt om te migreren van... luister, ik kom er vandaan, 95% kans dat je afgewezen wordt.
Ja.
Dit gaat echt geen prettig bestaan worden, die reis is peperduur... Echt, blijf hier. Gebruik dat geld op een andere manier. Geloven ze je dan gewoon niet? Of wat is dan de reactie?
Nee, dan geloven ze me niet echt. Nou, of ze geloven me wel, maar ze, er is ook een, er is een uitdrukking in Nigeria, is that is not my portion. Dus dat is niet mijn dat zal niet mijn aandeel zijn of zo. Dat zal, oh, dat ja. zal mij niet ten deel vallen. Ja. Heeft denk ik ook, ze zijn hartstikke gelovig daar. Dus heeft ook te maken met een soort, ja, het is gewoon zo diep geloof dat als jij wel hard genoeg bidt of dat jou dan het wel gaat lukken. Want ze zien natuurlijk, ja,
een soort van loterij eigenlijk.
Het is een soort loterij, inderdaad. En je risicoafweging is natuurlijk anders dan, weet je wel, dan dat voor ons zou zijn. Mm-hmm. Daar heb ik ook heel veel tegen me gezegd. Ja, weet je wel, hier ga ik zeker dood. Nou ja, dan ga ik wel een risico nemen om op een beter leven. Dat is een soort, dat risico is het waard, die zware reis. Maar ik denk ook dat het een soort overlevingstactiek is. Want je, als je geen uitzicht hebt of zo, of geen hoop dat het beter gaat worden in je leven, dan kun je net zo goed stoppen met leven.
Een mens heeft altijd hoop
nodig. Dus een manier om hoop te krijgen, te houden, is denk ik, ja, toch te geloven dat, dat jij die ene uitzondering zal zijn waarbij het wel lukt. Want die uitzonderingen zien ze ook. Ze zien ook mensen die terugkomen en die rijk zijn. Huh. En ze zien ook mensen die, ondanks dat ze misschien heel erg lijden in Europa, bijvoorbeeld zeker vrouwen die verhandeld worden en in de prostitutie in Europa werken, dat is verschrikkelijke uitbuiting, maar die vrouwen sturen wel geld terug en die familie bouwt een huis. Dus er zijn, weet je wel, tastbare voorbeelden overal om je heen, dat mensen die gegaan zijn,
profiteren
ja, inderdaad.
Of in ieder geval kunnen profiteren.
Ja, en dat dan niet iedereen is, maar wel, als de voorbeelden er maar zijn, dan zul je, ik denk dat het een beetje lijkt op, weet ik veel, jonge jongens die profvoetballer willen worden of zo. Ja, je weet dat de kans super klein is, maar toch ga je alles op alles zetten om
maar
te geloven dat je,
maar is de kans super klein dan gemiddeld genomen als je gewoon naar Europa gaat reizen? Is dan de kans dat je in de komende 5 jaar meer inkomen gaat genereren dan wanneer je in Nigeria blijft, is die groter of kleiner?
Ik denk dat op dit moment vooral de kans heel groot is dat je het niet haalt of doodgaat.
Ja?
Ja. Dat de reis zo moeilijk wordt gemaakt door dat reddingsschepen niet meer kunnen opereren op de Middellandse Zee, doordat Libië gewoon in een burgeroorlog is nu, doordat we in Niger grenswachten betalen om in de Sahara al mensen te onderscheppen, of gaan mensen dus moeilijk, nog moeilijkere routes door de Sahara nemen. Ja, wat gewoon
veel om de grenswachten te ontwijken.
Om de grenswachten te ontwijken die op de normale karavaanroutes zitten. Dus de reis is gewoon vele malen moeilijker. Mensen stranden gewoon in Mali of Niger of weet je wel, en, ja, zonder geld, zonder iets. Super kwetsbaar voor uitbuiting natuurlijk ook. Zeker vrouwen. Dus ik denk dat vooral de kans dat je het haalt heel klein is op het moment. En ja, als je het dan haalt, oké, dan breng je de eerste, weet ik veel, 4 jaar door in een asielzoekerscentrum. Krijg je €50 in de maand. Dat kan je dan terugsturen naar huis. En dan word je afgewezen. En dan, als je geluk hebt en je...
Het is dus helemaal geen rationele afweging.
Het is niet rationeel. Nee. Zeker niet.
Het voldoet niet aan de economische, homo-economische
theorie. Dat
geloof
ik niet. Ik heb het nooit echt zo doorgerekend. Omdat ik ook denk dat het voor iedereen altijd natuurlijk totaal verschillend is. Je kan ook geluk hebben en... voordat je in het asielzoekerscentrum komt, iemand tegenkomen die je een leuk baantje aanbiedt, waar je inderdaad met vrij weinig euro's, is natuurlijk best wel veel geld in Nigeria.
Ja.
En terug naar de migratiemiljarden.
Ja, daar hadden we het over.
want we hadden dus de crisis in 2015. Toen veranderde de politieke situatie eigenlijk en ineens komen er allemaal miljarden beschikbaar. Het is ergens een beetje vreemd dat... Ik bedoel, het zijn vluchtelingen die uit Syrië komen en alle miljarden die beschikbaar komen, gaat het eigenlijk over iets anders, toch?
Ja.
Over economische migranten, zoals we dat dan noemen.
Ja, die piek van 2015 werd echt grotendeels door Syriërs veroorzaakt. Syriërs, Irakezen, Afghanen ook wel. Mm-hmm. Maar er kwamen ook meer Afrikanen mee tijdens die tijd. Okay. Want de smokkelmarkt was gewoon ineens ook geëxplodeerd door de vraag van de Syriërs. Dus het werd makkelijker voor Afrikanen om over te steken. Maar inderdaad, het effect is nu niet dat we miljarden in Syrië aan het pompen zijn. Ja, er is ook natuurlijk geld naar Turkije gegaan voor de opvang van vluchtelingen. Maar ja, het is natuurlijk gewoon ook een... Ik ben er heel erg over gaan nadenken als wat er in 2015 gebeurde, was vooral een interne crisis voor Europa. Waar de crisis over ging, was dat het Noord-Europese landen niet echt zich solidair wilden tonen met Zuid-Europese landen, wiens kusten helemaal overliepen en wiens bureaucratie het totaal niet al die asielzoekers aankonden. Mm-hmm. Dus het gaat over solidariteit binnen Europa eigenlijk. Over hoe verdelen we die mensen? En moet Nederland dan meer mensen nemen als Italië helemaal overloopt? Maar goed, daar kon Europa het niet over eens worden. En waar we het wel over eens konden worden, is dat we dan tenminste kunnen voorkomen dat er zo min mogelijk, weet je wel, kunnen zorgen dat er zo min mogelijk mensen komen.
Ja.
Dus we kunnen het wel eens worden over een harder grensbeleid. En we kunnen het wel eens worden over acties in Afrika met als doel potentiële migranten daar te helpen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het in heel veel opzichten het is een crisis aanpakken op een plek waar de crisis helemaal niet zit.
Hmm. Maar in ieder geval, er kwam een groot fonds.
Maar er kwam heel veel geld vrij.
En toen ging je proberen, eigenlijk maandenlang, om die, je noemt op een gegeven moment een spaghetti, een soep van ongelooflijk veel geldstromen die naar allerlei kanten gaan.
Ja.
Vertel even over dat onderzoek en hoe dat is.
Ja, ik ging het samen met een Nigeriaan en een Italiaan doen, dus met twee andere journalisten.
Mm-hmm.
We dachten, het begon eigenlijk met het idee, iemand moet dit overzicht toch hebben. Iemand moet toch weten hoeveel geld er vanuit Europa voor migratie naar Nigeria gaat.
Mm-hmm.
Dat bleek niet echt zo te zijn. Mm-hmm. En of die stonden misschien niet te springen om die overzichten te delen. Maar we zijn gewoon heel veel gaan van allerlei kanten gaan rondbellen, vragen naar lijsten van geldstromen, van lijsten van projecten. Vanuit Europa bezien, we hebben het denk ik eerst vooral geprobeerd vanuit de Europese kant, zeg maar, om te bekijken, kunnen we erachter komen, als we kijken naar alle EU-potjes, hoeveel geld daarvan dan op migratie naar Nigeria gaat. Dat is gewoon niet hoe er in de EU gerapporteerd wordt.
Hmm.
En bijvoorbeeld ook in Nederland, als je Nederland als voorbeeld neemt, onze ontwikkelingshulpbegroting bijvoorbeeld is verdeeld per thema, niet per land. Dus vinden hoeveel er van dat thema naar welk land gaat, dat zo rapporteert Nederland gewoon niet. Dat kan ook bijvoorbeeld de rekenkamer niet heel moeilijk nagaan dan bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is gewoon een keus. Dat kan je. Maar migratie is ook nog eens niet een thema. Dus migratie valt onder allerlei verschillende thema's. Dus sommige migratieprojecten vallen misschien onder, weet ik veel, humanitaire hulp bijvoorbeeld, als het meer gaat om vluchtelingenkampen of zo. Maar het kan ook vallen onder stabiliteit en veiligheid of zo. Dus dat migratie als thema eigenlijk in de EU heel belangrijk is geworden, maar niet een apart thema is waarop gerapporteerd wordt in geldstromen. Dat maakt het super moeilijk om na te gaan waar er allemaal geld vandaan kwam. En toen zijn we het eigenlijk meer vanaf de andere kant gaan proberen. Dus zijn gewoon alle ambassades in Nigeria langs geweest om te vragen, hoi, wat voor projecten financieren jullie allemaal? Vanuit welke potjes komt dat? Dat is ook weer ingewikkeld, want dat overlapt natuurlijk weer. Want het ene project wordt dan weer deels betaald door een Europees land en deels uit een EU-fonds. Maar dat Europese land heeft ook geld in dat EU-fonds gestopt.
Mm-hmm.
Dus het was, het werd gewoon inderdaad één grote spaghetti van lijntjes. Mm-hmm. Beginnen
de analogie te begrijpen.
Het was super complex en
met eindeloos veel afkortingen van allerlei.
Eindeloos veel afkortingen, inderdaad. Daar zit ik nu ook echt heel lekker in. Echt, als je die gesprekken tussen mij en die twee andere journalisten hoort, dan begrijp je er echt geen ene reet meer van. Dat is echt, dat is hilarisch.
En valt er iets te deduceren uiteindelijk uit zo'n spaghetti? Kan je uiteindelijk trends, wat viel je op?
Ja, het eerste wat me dus opviel is dat dit problematisch is. Dat het zo chaotisch en onoverzichtelijk is. Dat, dat maakt natuurlijk ook dat bijvoorbeeld het Europees Parlement echt geen enkele controle kan uitoefenen. Dat zeggen Europarlementariërs ook toen we hen dit voorlegden. Zij kunnen geen enkele controle uitoefenen over of dit geld zinzinnig besteed wordt.
En hoeveel geld
hebben
we net überhaupt eigenlijk?
Uiteindelijk hebben we voor Nigeria ongeveer 1,5 miljard aan projecten gevonden.
Dat is niet misselijk.
Nee, het is niet weinig.
Het is een dividendbelasting, hè?
Ja, het is een dividendbelasting.
Ik denk tegenwoordig in dividendbelasting.
Ja. Ja. Ik in JSF's.
Oh, ja. Dat is ouderwet.
Ja. Ja. En dan van de projecten die we dan vonden, daar kun je natuurlijk wat over zeggen. Maar we kunnen niet. We hebben dus een lijst van iets meer dan 100, 130 projecten, geloof ik, in totaal. Dus daarover kun je zeggen, nou, een heel groot deel gaat bijvoorbeeld naar grensbewaking en een ander heel groot deel gaat naar het terugvliegen en reïntegreren van migranten die het dus niet gehaald hebben. Mm-hmm. Daar kun je iets over zeggen, maar we weten dus niet 100% zeker dat die lijst helemaal volledig is.
Ja. Nou ja, dat is toch. Dus als stap 1 er al niet eens is van we weten niet eens hoeveel we uitgeven, hoe we dan ooit weten of het werkt of wat
zeker.
Het doet, wat en je ik, wil.
Ja, zeker. Dus inderdaad, die vraag over of wat we doen zin heeft of effectief is of zo, dat wordt daar super. Ja, die kan je bijna niet beantwoorden. En ik denk dat het ook. Nou ja. Dat niemand dat overzicht heeft of zo. Dat betekent dat iedereen ook gewoon, nou ja, dat allemaal landen het ongeveer hetzelfde aan het doen kunnen zijn zonder dat ze het van elkaar weten.
En waarom is dit dan? Wat hebben ze er voor belang bij om het niet te weten? Of is er geen belang bij? Is het gewoon dom? Wat is het? Waarom lukt dit niet? Of is dat gewoon al snel als je in Nigeria geld wil uitgeven?
Ik denk dat een deel haast is. Dat we gewoon zo snel mogelijk dingen willen doen die in elk geval klinken alsof we migratie aan het tegenhouden zijn.
Ja.
Ik denk ook dat een deel. Het is ook migratie is een soort. Gewoon het nieuwe buzzword voor hulporganisaties om geld te krijgen.
Oh ja.
Dus waar je eerst zou zeggen, we willen dit werkgelegenheidsproject voor kansarme jongeren, zeg je dus nu. We willen het werkgelegenheidsproject voor potentiële
migranten.
Dat is fascinerend.
Ja, dat is leuk, ja.
Dat is fascinerend. Ja. Dus en, je wilde gewoon eigenlijk al dit doen. Alleen je zegt nu, het is een migration
zeker.
Project.
Zeker, je maakt er een...
Terwijl in de jaren 90 had je gezegd van, het is een woman empowerment project.
Ja,
of in een andere tijd had je gezegd, ja, dit is
resilience project.
Capabilities project.
Ja. Ja, dus we hebben best wel wat...
Gewoon, je gebruikt het buzzword van het moment.
We hebben wat voorbeelden gevonden. We gaan hier denk ik ook nog een apart stuk over maken om dit uit te lichten. Wat voorbeelden gevonden van projecten die gewoon al veel langer gaande waren en dus eerst helemaal niet over migration gingen en dan ineens een soort migratiecomponent krijgen.
Oh ja, ja.
Maar
vind ik goed verdedigbaar trouwens, als je bij zo'n organisatie
of course, ja, nee, tuurlijk, ja. Ja, ja. Maar het maakt het wel ook de vraag, dat maakt het ook trouwens heel moeilijk om die database samen te stellen van projecten. De vraag, wat is dan een migratieproject en wat niet, is super ingewikkeld. Want voor sommige dingen is het soort duidelijk. Ik bedoel, als Denemarken betaalt dat er een biometrische scanner komt bij de Nigeriaanse grenzen.
Mm-hmm.
Ja, dat is gewoon... Dat zeg,
ook
dat,
werkgelegenheid.
Dat is duidelijk, dat doen we omdat we meer grip willen krijgen precies. Op migratiestromen uit Nigeria. En dat wordt ook gezegd en dat is duidelijk bij zo'n project. Maar bij al die dingen die meer op het vlak van ontwikkeling zitten... je kan ook een... een geweldig voorbeeld wat ik hoorde, dat was dan in Niger, dat voorbeeld, maar het buurland. Daar waren dan wasbakken gebouwd, ergens in de woestijn. En dat was dan het idee van, dat zou de hygiëne van migranten verbeteren. Dus dat was een migratieproject.
De hygiëne van migranten verbeteren?
Ja, dan
verbeteren.
Konden ze hun handen wassen. Maar dat is een... Het is eigenlijk gewoon, het is een traditioneel, gewoon WASH heet dat in de sector, gewoon een project om hygiëne een hygiëneproject. Een heel traditioneel ontwikkelingsproject, maar daar was dan
een migratiesausje
overheen gegooid. Nee, maar dit is op een route waar heel veel migranten komen. Dus, ook een migratieproject nu.
Ja.
Ja, wasbakken in de woestijn, dat is...
Ja.
Maar ja, is dit nou per se slecht je dat, eigenlijk? Ik vind het eigenlijk wel... Prima,
nou, dat is een goede vraag, want die vraag heb ik aan best wel veel hulporganisaties voorgelegd. Van in hoeverre ben je gewoon blij dat er meer ontwikkelingsgeld beschikbaar komt? Dat er meer geld is voor je projecten? En in hoeverre moet je daarvoor een soort je ziel aan de duivel verkopen? Omdat je dus meegaat in het frame dat het doel van jouw project is
migratie te voorkomen
in plaats van de levens van mensen te verbeteren. Ja.
Ik zou daar heel opportunistisch in zijn, hoor.
Sommigen zijn dat en anderen zijn dat helemaal niet. Want ik denk dat ook wel als hulporganisatie die morele high ground ook heel belangrijk is of zo. Je geloofwaardigheid hangt er ook van af. Nou ja, hoe je spreekt over wat het doel is van je project, wat de mensen zijn die je probeert te helpen, et cetera.
Ja, maar ze hebben ook niks aan geloofwaardige organisaties die geen geld hebben.
Die geen geld krijgen, ja. Dus maar, het is zeker problematisch.
Ik bedoel, er zijn ook andere methodes. We hebben het over ontwikkeling gehad. We zijn er sceptisch over geweest. We denken niet dat het migratie fors doet afnemen. Maar blijkbaar in Europa geloven een aantal beslissers dat wel. Dus er gaat geld naar dat soort projecten. Maar kan je ook iets zeggen over de verhouding? Want ik bedoel, je kan ook heel veel andere dingen doen. Je kan, weet ik veel, propaganda doen onder de... jongeren in Lagos en allemaal verschrikkelijke beelden zien van mensen
ook.
Die in Amsterdam wonen en
dat heeft dus geen enkele zin.
Immorele toestanden leven of
zo. Elk onderzoek zien dat sowieso weggegooid geld is.
Ja, werkt dat niet?
Bewustwordingscampagnes gaat niet relatief het grootste deel heen, hoor. Dat is een relatief klein deel, maar gaat zeker ook gaan ook miljoenen naartoe.
En het werkt niet of werkt het zelfs
voor geen meter. Averechts zou ik niet zeggen, maar niemand neemt die informatie gewoon serieus. Zeker als er gewoon een stempel van de EU op staat. Dan zegt elke potentiële migrant tussen aanhalingstekentjes... ja, haha, natuurlijk. Wij weten ook wel dat ze niet willen dat we komen.
Ja.
Want hoezo zou deze informatie nou geloofwaardig voor ons zijn? Ja.
Moeten we eigenlijk het omgekeerde doen van kom, het is hier geweldig.
Ja, precies.
Ik zeg altijd, reclame werkt.
Dat zou wel een mandvak zijn, inderdaad. Ja. Kijk hoe het dan gereageerd wordt. Nee, echt.
Dus dat werkt niet. En dan heb je
dat niet werkt.
Daarnaast nog de hardere aanpak. Inderdaad, je had het over de biometrische scans, grensbewaking.
Trainen van
kunnen we daar iets over zeggen van gewoon het moeilijker maken van routes? Ik bedoel, je hebt er eerder onderzoek naar gedaan, ook in de context van de Syrische vluchtelingencrisis.
Ja.
Toen ook routes werden afgesloten, maar dat je ook heel veel vaak een waterbedeffect ziet. Van, dan gaan ze niet meer via die route, maar via een andere route.
Ja,
kan je daar iets over zeggen, van wat het gevolg daarvan is?
Ja, ik geloof niet dat minder mensen zullen vertrekken, maar dat is iets wat je niet kunt meten. Je kan niet meten hoeveel mensen er vertrekken, maar je kan wel meten hoeveel mensen er aankomen. Dus dat de aankomsten zijn gedaald, hard, sinds 2015. Natuurlijk ook als je zo'n grote piek hebt, is dat snel hard. Maar nog steeds, aankomsten neemt af. Dat is... Ook uit Afrikaanse landen. Ja. Dat is de meest geweldige maatstaf voor Europese politici natuurlijk, om een soort bewijs aan te voeren voordat het werkt wat we doen. Ja. En een groot onderdeel daarvan is routes moeilijker maken, zodat het gewoon moeilijker is voor mensen om aan te komen. Dus in die zin werkt dat. Er komen minder mensen aan.
Ja. En wat dus maar de facto betekent meer uitbuiting. Meer mensen die ten onder gaan.
Dat er minder mensen vertrekken, dat weet je niet. Maar dat de routes moeilijker worden. Dat de traditionele karavaanroutes die bekend zijn bij de chauffeurs in de Sahara niet meer gebruikt kunnen worden, omdat daar nu gepatrouilleerd wordt. En dat ze dus meer grotere risico's gaan nemen. Dat is zeker. En daarbij komt ook nog eens, dat is ook iets waar ik nog niet zo bij had stilgestaan voor ik ging, dat West-Afrika heeft ook een soort EU-ECOWAS. En dat heeft in principe ook vrij verkeer van mensen en goederen. En nu komt de EU daarin als speler.
Ze hebben ook een Schengen-verdrag.
Ja, ze hebben een soort Schengen. Ja, al voordat wij een Schengen hadden. Ja.
Oh.
Nou, kun je van alles zeggen over dat de implementatie daarvan nog helemaal niet, weet je wel, perfect is ooit geweest. Maar dat is er. En heel veel van die grenzen zijn super fluïde in West-Afrika. Want er zijn veel nomadische volken die met hun, weet je wel, vee dan weer in Niger en dan weer in Nigeria zijn. En mensen werken aan de ene kant van de grens en wonen aan de andere kant. Als de EU daar nu in komt als speler en die met bakken geld komt en zegt, luister, als jullie vriendjes met ons willen blijven, dan moeten jullie die grenzen eens even wat beter gaan bewaken. Dan heeft dat ook super grote gevolgen voor mensen die in die grensgebieden wonen, voor de economieën daar, gewoon het ontwikkelen van die vrije reiszone. Dus soort om onze vrije reiszone te beschermen, gaan we een andere afbreken.
Ja.
En daar had ik nog nooit zo bij stilgestaan. Ook omdat ik denk dat ECOWAS niet echt een bekend concept is hier of zo.
Ik vind wel altijd met migratie dat we er ook wel zo eufemistisch over praten. Het is gewoon super vreed wat we doen, toch ook eigenlijk. Ik denk dan soms van die artikelen die je leest over Libië of zo. Ja, ik doe het niet graag. Ja. Maar gewoon dat je die mensen daar gewoon laat stikken. En met van die bootjes dat we dan boos worden op zo'n NGO die mensen op zee probeert te redden. Ja, ik vind het eigenlijk, het is van absurditeit ook dat we daar zo... die moraliteit is zo beperkt daarin of zo, dat je daar geen inlevingsvermogen in hebt. Ik vind het echt Ik denk echt dat ze over 10, 20 jaar gewoon echt zo terug gaan kijken en hierop me dan niet heel erg...
Het blijft heel vaak abstract, het wordt abstracte termen gebruikt. En af en toe knalt het naar binnen als een jongetje op het strand ligt. En dan doen we ineens wat.
Ja, maar wat jij bijvoorbeeld zegt, ja, we weten niet echt, volgens mij is het vertrek niet afgenomen, maar de aankomsten wel. Wat zeggen we daarmee eigenlijk? Waar blijven al die mensen dan?
Dat wij het niet meer zien.
Ja, dat betekent feitelijk dood en uitbuiting. Ik bedoel, ja, de boekhouding.
Ja, of gewoon... Ja,
of mensen die hun geld verspild hebben en weer terugkeren.
Ja,
het is een beetje hetzelfde als wat ik denk, hetzelfde punt dat het gaat hier om een interne crisis van de EU. En die gaat natuurlijk ook over... Ja, Europeanen die het gevoel hebben dat hun manier van leven bedreigd wordt. Die willen behouden wat ze zelf hebben en bang zijn dat anderen dat komen inpikken. Dat is deels wel vreed en ook wel menselijk. Ik weet niet, ik vind het wel... Ik ben daar natuurlijk niet een voorstander van. Ik ben niet een minder migratievoorstander, maar... Mm-hmm. Ik denk ook niet dat we een soort neer moeten kijken op mensen die daar anders over denken of zo.
Kijk, we zitten nu echt op de andere kant, heb ik het idee. Het wordt zo heel normaal gedaan. Zeker. Van ja, tuurlijk moeten
alles
we
al alles migratie is opgeschoven, tegenhouden. Alles is opgeschoven naar naar de anti-migratiekant. Ja. Dat is zeker zo. Want ja, dat het niet, weet je wel, dat er geen politieke wil is. Dat heb ik al zo vaak gehoord als ik, weet je wel, dingen aandraag van... En zouden we niet meer tijdelijke werkvisa? Of zouden we niet...
Ja.
Dus een soort alternatieven. Mm-hmm. Daar is nooit politieke wil voor. Wat betekent, ze zijn bang dat ze stemmen verliezen als ze iets roepen wat te maken heeft met meer migratie.
Ja, maar ik vind dat mensen die gewoon zeggen... Ja, ik heb ook wel eens van die berekeningetjes gezien van de economische baten van migratie voor die migranten ook, hè, voor die landen. Als mensen hier komen om te werken, hoeveel meer ze aan inkomen kunnen genereren, gewoon puur omdat ze hier zijn. Het zijn precies dezelfde mensen.
Zeker.
En dat verbleekt echt bij alles wat je qua ontwikkelingshulp kan bedenken. Gewoon meer mensen hier toelaten.
Zeker, als je echt serieus zou zijn over ontwikkelingslanden helpen ontwikkelen... Moet je meer migratie toelaten.
Ja.
Zeker.
Hoe ondenkbaar dat is wel echt opgeschoven op een manier dat me dat vind ik gewoon opvallend.
Ik heb het idee van tijdelijke werkvisa altijd heel elegant gevonden. Sommige mensen zeggen, ja, dan krijg je een soort van tweede rangs burgerschap. Dan denk ik, ja, het is nu derde rangs, dus het is wel een upgrade.
Het is nu geen burgerschap,
Omdat veel migranten dat ook willen. Die willen niet permanent zich vestigen in een ander land, maar die willen tijdlang een kans krijgen om wat te verdienen en dan weer terug te gaan.
Zeker. Dat is ook... Dat mensen zo lang blijven hier heeft ook te maken met hoe moeilijk we het maken om te komen.
We maken er een alles of niet situatie van. Wat net als met de gastarbeiders hebben gedaan in de jaren 70 en zo. Dat op een gegeven moment was hier blijven of voor altijd weg. Dat is elke keer het probleem. Waarom kunnen we niet een soort van tijdelijke situatie hebben?
Ja, en ik denk dat wat we ook echt niet moeten vergeten is dat die migratie uit Afrika over de Middellandse Zee is al... was al jaren best wel constant en gaat niet om gigantische aantallen. Mm-hmm. Dat is door de vluchtelingencrisis, wat natuurlijk, dat was zeker een crisis, want
dat
ging ineens zo'n miljoenen mensen. Ja, dat was natuurlijk dat heel heftig. Maar die kwamen en merendeels niet uit Afrika, maar ook soort daarvoor was het redelijk steady een paar duizend per jaar. En daarna was het weer hetzelfde. Dus soort...
De crisis-vibe
slaat helemaal nergens meer op nu. En een soort het idee dat we al die mensen niet aankunnen... en als we het makkelijker zouden maken, zouden ze allemaal komen. Dat is gewoon niet. Dat geloof ik gewoon echt niet.
Ja. Mooi bruggetje trouwens misschien, de crisis-vibe. Want je had nog een scoopje, toch?
een scoop, heel obscure scoop.
Nou ja, dat het een heel Afrika-crisis is. Ja, de komende jaren in ieder geval, volgens Europa.
Ja, in dat grootste migratiefonds... is dus een soort clausule ingebouwd die de crisis uitroept in alle landen waar dat fonds opereert. Dat is 26 Afrikaanse landen, waaronder ook Ghana, Senegal, Kenia.
Daar gaat het gewoon lekker.
Prima allemaal, ja. En met als doel dat er dus niet dat het geld veel sneller uitgegeven kan worden. Dat er niet door van die standaard openbare aanbesteding gegaan hoeft te worden.
Het was ergens verstopt in een clausule.
Op een hele rare manier. Ik heb het overigens niet ontdekt, maar een hoogleraar, Thomas Spijkerboer, die mij hierover vertelde, een beetje zo half tussen neus en lippen door, waarop ik echt een soort... Wat? Sorry, wat zeg je nu? Waar heb je het over? Maar die dat aantrof in, hij is natuurlijk ook jurist, dus hij kijkt ook naar die, hij keek naar dat fonds vanuit een juridisch perspectief en hij wilde gewoon graag weten hoe zit dat nou in elkaar en hoe wordt nou besloten dat geld uitgegeven wordt. En in juridische artikelen doe je toch altijd alles zo netjes, weet je wel, zo'n nummertje, artikel 3 en dan A.E, weet je wel, soort.
Ja, ja.
Elk zinnetje moet netjes genummerd zijn, zodat je het weer goed kan vinden. En dit was dan een artikel met 4 ongenummerde zinnen, dus heel moeilijk te zien waar dat artikel over gaat.
Ja.
Ongerelateerde zinnen, waarvan dus de derde zin is, oh, by the by, er is een crisissituatie in alle landen waar dit fonds opereert.
Ja.
Dus we hoeven geen niet openbaar aan te besteden.
Ja, want er zijn normale aanbestedingsregels voor de Europese Unie.
Ja.
Aanbesteding betekent, jongens, we willen dit project gaan doen. Verschillende partijen kunnen zich dan inschrijven.
Ja.
Van, ja, ik wil dat wel doen. Maar de EU had daar in dit geval geen zin in. Want ze wilden gewoon eigenlijk gewoon rechtstreeks kunnen handelen. Ik had ergens een beetje het gevoel
en
van...
En soms kan dat goed zijn,
ik snap misschien
hè?
Ook nog wel een beetje. Ja, nee, want aanbestedingen, ja, ik ben geen aanbesteding fan eerlijk gezegd. Als je ziet wat de gigantische bureaucratie daaromheen is. Dat we ons best doen om markten te creëren waar die er eigenlijk niet zijn.
Ik denk ook dat voor dat fonds is best wel... dat fonds, nee, dat is eigenlijk heel typisch voor migratiefinanciering, wat er uit dat fonds betaald wordt.
Mm-hmm.
Want wordt voedselhulp voor weet je wel, mensen die op de vlucht zijn voor Boko Haram uitbetaald.
Mm-hmm.
Maar er wordt ook een grensbewakingssysteem uitbetaald.
Oh, ja.
Dus tuurlijk, voor sommige van die projecten kun je zeker zeggen, voedselhulp bijvoorbeeld.
Ja.
Hartstikke goed idee om daar niet voor aan te besteden. En dat is ook de reden dat je dan zo'n nood... Want dit is ook een noodfonds, een trust fund...
Mm-hmm.
Dat zit buiten de controle. Dat valt dan direct onder de Europese Commissie. Beetje technisch, maar wil zeggen, het valt niet meer onder het budget. Dus het Europees Parlement heeft geen zeggenschap meer of geen controle meer op dat geld.
Mm-hmm.
En dat doe je soms omdat je snel in noodsituaties wil kunnen handelen.
Mm-hmm.
Maar dat je in Ghana douaniers gaat trainen om betere de tekenen van mensenhandel te leren kennen of zo.
Mm-hmm.
Er is natuurlijk geen enkele reden voor waarom daar niet gewoon een aanbesteding op gedaan kan worden. Zodat,
ja,
zodat kleinere organisaties, zodat Afrikaanse organisaties, zodat er een eerlijke competitie kan zijn over wie dat project uitvoert.
Mm-hmm.
En nu zie je dat geld dus voor het leeuwendeel naar uitvoerders gaat die wat de EU zelf is. Dus de ontwikkelingsagentschappen van de EU of VN-organisaties.
Ja.
Dus je krijgt een soort... Nou, de Thomas Spijkerboer, die professor, noemt het een kartel. Je krijgt kartelvorming.
Ja, 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 ja.
Dit is waarom je openbare aanbesteding hebt, om dat te voorkomen. Dat gebeurt nu niet.
Ik wil graag, en dan gaan we richting het slot, wil ik even inzoomen op het feit dat je het net een scoopje noemde. Ik bedoel, stel je voor dat we een soort van een scoop zouden hebben van 26 steden in Noordoost-Nederland. Daar hebben we de crisissituatie uitgeroepen en daarom hoeven we niet meer aan te besteden. Nou, dat zou wel een gigascoop zijn.
Ja, dat is waar.
Heel vaak, ik bedoel, dit gaat over gigantische bedragen. De thematiek waar je het schrijft gaat over dood, over uitbuiting. Er kan niet meer op het spel staan. Maar toch is het in jouw tak van sport vaak zo van... Nou ja, waar gaat het ook alweer over? Wachtgeld? Dijkhof? Weet je wel? Dus het is zo moeilijk om mensen erbij te pakken. Hoe ga je daarmee om als journalist?
Goeie vraag. Ja, dat is wel mijn daily struggle, om te bedenken hoe ik mensen hiervoor interesseer.
Ja.
Deels ook weer denk ik dat als er dan een onderwerp is waar mensen... weet je, over Afrika willen lezen, dan is dit het wel, omdat de link met ons direct duidelijk is. Dus ik kan...
Jij bent eigenlijk, doet hetzelfde als die hulporganisaties.
Ja, precies.
Migratie. Eroverheen.
Ja, ja, ja.
Nee, maar en niet alleen migratie, maar ook zoveel miljard van ons geld staat er op het spel. Dus,
dat vind ik juist ook wel soms een beetje jammer, hoor. Als ik in stukken lees, dan denk ik, ja...
Moet dat nou? Of zo is het anders niet interessant.
En ook juist omdat het daardoor een soort van... toch al een beetje meegaat in dat frame van dat hele migratie.
Ja, dat is wel echt een moeilijke spanning. Mensen interesseren voor toch wat ook gewoon een ver van een bedshow is.
Mm-hmm.
En niet meedoen aan het exotisch maken ervan. Of het... Ja, het is best wel moeilijk. Ik moet zeggen dat ik het... wel heel, dat was wel een voordeel van samenwerken dan met een Nigeriaan en een Italiaan. Dat we in de gesprekken erover wel konden proberen. Als we zeg maar, als wij allemaal aanslaan op iets, dan is dat meestal wel de kern. zeg maar. Dus om een beetje te voorkomen dat het alleen maar een soort mijn Nederlandse perspectief, dat het alleen dan voor Nederlanders interessant is. Ja, weet je wel? Dus, ja. Dat was voor dit project wel interessant om te kijken waar worden we allemaal vet verbaasd over.
Hey, je stapt straks weer in het vliegtuig. Ja. Over wat is het, een week of zo? Je bent er in het nieuwe jaar weer.
Ja.
Wat ga je doen?
Nou, nog een beetje doorwerken op dit onderwerp. Eerst. Not done yet. Maar ik ben ook met een beetje een ander onderwerp bezig. Af en toe is het ook wel lekker om even een beetje lucht uit de wieg, even uit je eigen bubbel te komen. Ik ben bezig met een podcast over elektriciteit.
Kijk, dat lijkt mij nou heel leuk.
Ja.
Nou, dat is dus niet leuk, elektriciteit daar, want het werkt dus voor geen meter.
Nee, precies. Maar dan gaat het eigenlijk over de vraag van hoe ontwikkelt een land zich? Hoe krijgt het een betrouwbare elektriciteitsvoorziening?
Ja, elektriciteitsvoorziening is dus super slecht daar. En ik wil, dat is een van mijn grote soort verbazingen geweest. Dat is natuurlijk ook heel erg, aan de ene kant heel erg obvious, maar gewoon hoe erg we elektriciteit nodig hebben in ons leven en wat er allemaal niet functioneert als er elektriciteit niet functioneert. Mm-hmm. Maar volgens mij, als je soort gaat inzoomen op de vraag, oké, waarom werkt het dan niet? Een soort op heel klein niveau gaat kijken wat er misgaat, dan ga je hele grote dingen kunnen snappen over waarom een land niet vooruitkomt, waarom landen zich wel of niet ontwikkelen. Wat je eraan kan doen ook. En dat het ook misschien achterstand soms ook wel tot een grote sprong voorwaarts kan leiden, zeker op het gebied van elektriciteit.
Je hebt die Nobelprijswinnaar, die Michael Kramer, die nu net had gewonnen. Die heeft iets van de O-ring Theory of Development. Ik weet niet of je dat kent. Ik weet ook niet waarom de O-ring Theory of Development heet. Maar het kwam erop neer dat je bepaalde taken hebt waar het heel belangrijk is dat elke schakel werkt. En een beetje slechtere performance in een van die schakels zorgt ervoor dat het geheel gewoon niet werkt. En elektriciteit is zo'n ding.
Is zeker
dat als er één
ding
schakeltje wegvalt, dan bam, blackout en doet het niet. Ja. En we vinden het in Nederland heel, nou ja, vanzelfsprekend. Hè, je steekt iets in stopcontact en dan doet het het.
Ja.
Maar dat is eigenlijk zitten ze in elke schakel moet daarvoor werken. Ja. En dat is eigenlijk, ja, het lijkt mij gewoon heel gaaf om dan te zien van,
wat zijn die schakels dan?
Ja, als het niet werkt, dan sta je erbij stil van, wow, het werkt hier wel.
Zeker. En dat voelt me tegelijk ook een soort dom en een soort naïef.
Nou, dat is wel, ja.
Maar dan sta je stil bij het water waarin wij zwemmen, weet je wel. Wij vinden het gewoon zo, net zoals vervoer. Waarom sta je 14 uur in de file? Dat soort stukken vind ik eigenlijk ook fascinerend, omdat ze ook licht werpen op hoe wij hier leven en dat wij dat niet hebben.
Ja. Precies, ja. Maar wij snappen toch geen klap van dit land?
Nee, nee, dat klopt.
Ik bedoel, we gaan zoveel dingen zo waanzinnig goed en we hebben geen flauw idee eigenlijk waarom.
Waarom moet je naar Nigeria om te leren hoe Nederland werkt?
Ja. Dat vind ik schitterende slotwoorden, Jesse Frederik. Maite, dank voor je komst.
Ja, dank jullie wel. Leuk.
Succes. We doen weer een nieuwe podcast. Als je weer terug bent, wanneer ben je er weer?
Ik weet het nog niet precies. Een halfjaartje of zo. Okay. Ik weet het niet.
Nou,
we gaan het over elektriciteit hebben.
Ja, gaaf. Gaan
leuk.
Wij zeggen toeledokies.
Doei. Oh, hey, wacht.
Wat?
Je kan nog voice memo's achterlaten bij
ons. Dat zeggen we steeds, maar we doen er niks mee.
Oh ja, kut. Nou, dan niet. Stop maar.